Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar proponent D. Bogert uit Driebruggen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 2 juni hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan en in de avonddienst dominee D.J. Budding uit Waarder. In tegenstelling tot wat er in de kerkbode staat vermeld, hopen we dan gewoon in de morgendienst weer te beginnen met een nieuwe week van voorbereiding op het heilige avondmaal. De collecte, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van project 1027 van de GZB. Zie voor meer informatie hierover ook de laatst verschenen kerkbode. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendings- en evangelisatiewerk. En we denken dan in het bijzonder aan Marieke, Afrika, de familie Bogert in Israël, de familie Dandars van den Berg in Libanon, de familie Roest Oskam in Thailand, Adrian Stam in Roemenië, dominee De Meter, zijn zoons en hun vrouwen, ook in Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, ook in Roemenië, en ouders en familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen voor alle gesprekken die worden gevoerd met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die met ons verbonden zijn thuis.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen. Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Van hem is onze verwachting. Psalm 123, het eerste vers. Belijden wij nu ons geloof en zingen we daarna Psalm 61, het derde en vierde vers. Psalm 61, vers 3 en vers 4. Na de belijdenis van ons geloof. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen. Beleiden wij nu ons geloof met de kerk van het verleden, ook van het heden, maar ook van de toekomst. Alle tijden en plaatsen, we zijn niet hier alleen kerk, we zijn maar een klein onderdeeltje van die wereldwijde kerk. En spreek u met mij in uw of jouw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Trouwe God en Vader, tot u komen wij. Want tot wie zullen we anders gaan dan tot u? Op wie zullen we anders ons vertrouwen stellen dan op u? Ons oog is op u geslagen. En we bidden om uw hulp, om uw nabijheid, om uw kracht. Dat uw woord ook kracht mag doen. Dat uw woord harten mag raken. Dat het harten mag veranderen. Dat uw liefde uitgegoten wordt. Dat uw Heilige Geest in rijke mate uitgestort wordt. We danken u dat we hier samen mogen zijn. Dat u ons elkaar geeft. Dat we ook samen u mogen dienen en groot maken. Dat we samen mogen bidden. Samen mogen zingen. Samen uw woord mogen horen. Wat een grote genade, wat een groot geschenk is dat. Dat we dat allemaal samen mogen doen. Hier in uw huis. En ook samen met hen die thuis deze dienst meemaken, meebeleven. En we bidden, maakt u ons harten één. Dat we vanuit één hart u groot mogen maken. We bidden als we uw woord openen. Of u zelf er doorheen wilt spreken. Of u ons hart wil openen, ons verstand wil verlichten. We bidden dat we ook iets van de hemel mogen proeven. Dat we ook opnieuw onze roeping leren verstaan. Om in deze wereld er te zijn, om in uw naam, aanwezig te zijn in deze wereld. Dat de wereld zal weten dat u er bent. We bidden dat deze dienst ook tot troost en bemoediging mag zijn. Zo brengen we alles bij u. U kent ons hart. U weet wat erin leeft. U weet wat we nodig hebben. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan lezen uit 2 Koningen 2. Vers 1 tot en met vers 15. We leven in het kerkelijk jaar na Hemelvaart en Pinksteren. En in dit gedeelte gaat het over de hemelvaart van Elia, maar ook de geest die op Elia was, die dan op Elisa komt. Eigenlijk hemelvaart en Pinksteren zie je weer terug in dit gedeelte. 2 Koningen 2, vers 1 tot en met vers 15. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei: Ik weet het ook wel. Zwijg gij stil. En Elia zei tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: Zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei: Ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: Zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en bond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze beiden gingen erdoor op het droog. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren, dat Elia zei tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zei: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zei: Gij hebt een harde zaak begeerd. Indien ge mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende: Zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei: Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover het Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Ik wil met u nog twee delen lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Deuteronomium 21 vers 15 tot 17. Deuteronomium 21 vers 15 tot en met vers 17. Want Elisa vraagt om twee delen van de geest van Elia. Twee delen. Nou, daarover geeft dit stukje wat meer licht. Deuteronomium 21 vers 15 tot en met vers 17. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde, voor het aangezicht van de zoon der gehate, die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene de zoon der gehaten, zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel, die twee delen, van alles wat bij hem zal worden gevonden. Want hij is het beginsel van zijn kracht. Het recht der eerstgeboorte is van hem. En dan lezen we verder in het Johannes-evangelie. Johannes 16, vers 5 tot en met vers 15. Johannes 16, vers 5 tot en met vers 15. Daar gaat het over het weggaan van Jezus en de komst van zijn geest. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze maar in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel dingen heb ik u te zeggen, doch je kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot hier de schriftlezingen. We zullen stilstaan met name bij het gedeelte dat we gelezen hebben uit 2 Koningen. Over Elia en Elisa. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen Psalm 43. Vers 3, 4 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar ook dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. En mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt onrustig in uw lot? Iets van de droefheid, het verdriet, wat Elisa voelt, wat ook de discipelen ervaren. Maar toch, het is Gods weg die goed is. Dus Heeren welbehagen. Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Gemeente van God, kent u het gevoel van eenzaam zijn? Alleen. Nou, ik denk eigenlijk dat iedereen dat wel kent, herkent. Bij de een is dat gevoel wel meer aanwezig dan bij de ander. Maar iedereen heeft dat wel, zijn eenzame momenten. Als je weduwe bent, weduwnaar, alleen opstaan, alleen weer naar bed. Alleen weggaan, alleen thuiskomen. Alleen eten, alleen de zorg om je kinderen of kleinkinderen dragen. Niet meer met je man of vrouw kunnen bespreken. Het kan een sterk gevoel van eenzaamheid geven. Maar je kunt je ook alleen voelen in een groep. Bijvoorbeeld op een verjaardag, als jij de enige bent die geen kinderen heeft. En het gaat over de kinderen. Als je de enige bent die vrijgezel is, en je merkt dat jouw leven zo anders is dan het leven van die anderen. Dat je niet mee kunt komen in de gesprekken die gevoerd worden. En misschien voel je je alleen omdat jouw gedachten en jouw vragen zo heel anders zijn dan de gedachten en vragen van je leeftijdsgenoten om je heen. En bij wie kun je je echt uiten? En ook als je zegt, eenzaam ben ik echt niet, dan toch denk ik dat je het eenzame gevoel wel kent. Want je blijft altijd een ander dan de ander. Er is niemand die je echt in alles helemaal begrijpt en aanvoelt. Iemand kan nog zo proberen in jouw huid te kruipen, maar nooit komt iemand echt in jouw huid. Hoe goed hij of zij het ook probeert. En dat kan soms toch. Misschien maar een enkel moment. Dat eenzame, dat alleenige gevoel geven. gemeente. En van hoe grote waarde ook contact is met een ander. Er is er maar één die ons echt kent. Door en door. Die ons nog beter kent dan wij onszelf kennen. Wij kunnen onszelf soms ook een raadsel zijn. En die ene die kent u. Als het goed is. Die ene is God. Heere, Yahweh is zijn naam. Ik ben. En die naam klinkt altijd heel raadselachtig misschien. Maar laat dat eens tot je doordringen. Als je je eenzaam voelt. Die naam van God. Ik ben. Laat die naam eens in je neerdalen. Je komt alleen thuis. Ik ben. Je voelt je zo onbegrepen. Ik ben. Je vraagt je af waarom al dat lijden in deze wereld. Ik ben. Ja, ik ben in de diepste diepte van het bestaan. Dat leert ons die rauwe schreeuw op Golgotha. En juist in de eenzaamheid waarin we geconfronteerd worden met dat iets of iemand er niet is, of waarin ons gevoel er misschien, voor ons gevoel er wel misschien niets meer is, waarin we ons helemaal leeg voelen, klinkt zijn naam. Ik ben. En je ziel krijgt een bodem. Je kunt niet meer helemaal wegzinken in eenzaamheid, omdat Hij er is op de bodem van je bestaan. En natuurlijk is er dan nog steeds dat gemis. Maar tegelijk is er ook die diepe aanwezigheid van Hem. En ook als Hij ver weg voelt en je zijn wegen niet begrijpt, je zoveel niet begrijpt van het leven, is Hij er op een of andere manier toch. Ik ben. Gemeente, ik hoop dat u het zo een beetje mee kunt voelen. Dat het zoveel verschil maakt of God, de grote en eeuwige God, er is op de bodem van je bestaan of niet. En juist al onze eenzame momenten willen, denk ik, ons juist het besef bijbrengen dat onze eenzaamheid ten diepste alleen vervuld kan worden met Hem. Dat als Hij er niet is op de bodem van ons bestaan, dat het leeg blijft. En dat we ook alleen blijven. Dat allereerst. Maar dat neemt niet weg dat we ook allemaal behoefte hebben aan een ander mens. Iemand die er voor ons is, iemand voor wie jij er kunt zijn. Iemand met wie je van hart tot hart kunt spreken. Iemand bij wie je terecht kunt met je vragen. Bij wie je je hart kunt openen. Iemand aan wie je kunt optrekken. Iemand die een arm om je heen slaat. Die je een duwtje in de rug geeft. En hopelijk ben je ook rijk gezegend met zulke mensen om je heen. Misschien je vader of moeder. Misschien iemand die als een vader of moeder voor je is. Misschien wel een geestelijke vader, geestelijke moeder. Die je bij de hand neemt op de weg van Gods Koninkrijk. Als je echt zo iemand hebt, dat is wel heel mooi. Dat is heel rijk. En voor ons als gemeente ook van levensbelang. Dat in de gemeente de een een vader of moeder kan zijn voor de ander. En dat kan op heel eenvoudige wijze. Je hoeft niet hooggeleerd te zijn ervoor. Het geldt in het gewone leven ook niet. Om vader of moeder te kunnen zijn, hoef je niet per se een hele hoge opleiding te hebben. Je hoeft niet geleerd te zijn. Dat geldt ook in het geestelijke. Je hoeft niet een grote studiebol te zijn om een geestelijke vader of moeder te zijn. Gelukkig niet. Waar het op aankomt, het belangrijkste daarbij is dicht bij de Heer leven. En liefde en open oor en open hart hebben voor een ander. En er zijn. Nou, dat is niet heel moeilijk. Maar wel heel belangrijk. Gemeente, Elisa heeft ook iemand die als een vader voor hem is. Op een keer, toen hij gewoon aan het werk was, hij was aan het ploegen, was de profeet Elia voorbij gekomen en had hem zo zijn profetenmantel omgeworpen. En wat had Elisa gedaan? De ossen waarmee hij aan het ploegen was, heeft hij geslacht. De ploeg had hij tot brandhout gemaakt. Het vlees van de ossen had hij gebraden op dat vuur. En het vlees had hij aan de mensen te eten gegeven. En toen had hij afscheid genomen van zijn vader en zijn moeder. Van de mensen daar. Was met Elia meegegaan. Weggegaan bij zijn vader en moeder. En Elia de profeet was zijn nieuwe geestelijke vader geworden. Van boerenzoon werd hij profetenzoon. En wat een stap, wat een totale verandering opeens. Van boer, profeet. En zo definitief. Ploeg en ossen helemaal opgevend. Geen weg meer terug. Weg bij vader en moeder. Familie. Geen mobiel om toch nog even met ze te kunnen bellen. Zodra Elisa die profetenmantel voelt, is het duidelijk waar zijn toekomst ligt. Achter Elia aan. En hoe zullen die twee samen opgetrokken zijn? Wat zullen ze allemaal besproken hebben? Wat zal Elia hem allemaal hebben laten zien? Laten meemaken? Maar ook Elia is geen vader die voor altijd blijft. Elisa heeft zijn vader en moeder verlaten, maar op een dag breekt het moment aan dat zijn profetenvader hem gaat verlaten. En dat hij alleen verder zal moeten. Nou ja, er zijn nog wel veel meer profetenzonen. Er blijken in verschillende plaatsen groepen leerlingprofeten te zijn. En Elia wil Elisa bij hen achterlaten. Maar voor Elisa is daar geen denk aan. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo klinkt het vastberaden tot 3 keer toe. Hij wil tot het einde bij Elia blijven. Hij wil hem niet missen. En die andere zonen, die andere profetenzonen moeten het er niet over hebben. Eigenlijk wil hij er niet eens aan denken. Verder zonder zijn geestelijke vader. Hoe zal dat kunnen? Wat heeft Elisa al niet achtergelaten? Zijn oude werk, zijn vader, moeder, familie, dorpsgenoten. Dat was al heel wat. Maar hij had er de profeet Elia voor in de plaats. Maar zal hij nu verder moeten zonder hem? Wie geeft hem dan leiding? Gemeente ook, Jezus, leerlingen hadden alles achtergelaten. Een vader, moeder, Vissersschepen, tolhuis, ze waren Jezus gevolgd. En dan gaat Jezus op een gegeven moment ook spreken over zijn weggaan. Maar daar staat hun hoofd helemaal niet naar. Het geeft enkel verdriet. Hoe zullen ze verder moeten zonder hun meester? Gemeente, sommige mensen willen we nooit kwijt. Niet alleen omdat je veel van ze houdt, maar ook omdat je merkt hoe het bij jezelf aan wijsheid, aan inzicht ontbreekt. En je zo'n ander juist zo nodig hebt. Zo'n wijze vader of moederfiguur. Zo iemand met zoveel wijsheid, zoveel inzicht en levenservaring en tact. En hoeveel te meer als je je hele leven opgegeven hebt om in dienst van die ander te leven. In dienst van Elia. In dienst van Jezus. Wie ben je dan zonder meester? Soms kom je er voor je gevoel veel te vroeg alleen voor te staan. Ook al kan het heel vormend zijn als je in het diepe gegooid wordt. Maar makkelijk is het niet. Als ik nu dit of dat nog maar zou kunnen vragen. Misschien verlang je ook wel terug naar iemand die als een geestelijke vader of moeder voor je was. Maar er niet meer is. Je bent zelf in de voorste linie terechtgekomen. Je bent al op de plek gekomen om zelf een geestelijke vader of moeder te zijn. Maar tegelijk heb je er zelf nog zo behoefte aan. Je verlangt terug naar die ene mens die God op je weg geplaatst had. Die zoveel voor je heeft betekend. Maar hij of zij is er niet meer. Je kunt ook wel eens denken, kon ik nog maar iemand uit vroege tijden ontmoeten? Wat zou zijn of haar blik geweest zijn op deze tijd? En hoe zou Luther nou reageren op onze huidige situatie? Wat voor brief zou Paulus ons vandaag de dag aan ons sturen? Je voelt bij jezelf dat je eigenlijk zelf te veel midden in deze tijd staat. En te veel alleen kunt denken in gedachtenpatronen van deze tijd, van nu. En je verlangt naar iemand met profetisch inzicht. Die weet welke richting we op moeten gaan. Soms kan dit verlangen ook samengaan met een verlangen naar vroeger. Toen die nog leefde en die. En toen dit er nog niet was en dat. Een heel begrijpelijk verlangen. Maar gemeente, Elia en Elisa leefden ook niet in zo'n beste tijd. Koning Achab had zojuist de Baaldienst ingevoerd. Naast de kalverendienst die er al was. Het rijk was verdeeld. Er was geen eenheid. Wie zou niet terugverlangen naar de tijd van koning David en koning Salomo? Elia had zich op enig moment als de enig overgebleven profeet gevoeld. Het bijzondere is nu dat als Elia in een onweder, in een stormwind opgenomen zou worden in de hemel, dat er allerlei profetenzonen blijken te zijn, leerlingprofeten. En dat nou niet in de plaats waar je dat nou zou verwachten. Laten we die plaats even langslopen. Allereerst is Elia met Elisa in Gilgal. Nou, ik denk niet dat iedereen direct paraat heeft waar Gilgal voor staat. Wat Gilgal voor plek is. En maar Gilgal is de plek waar Jozua een gedenkteken had opgericht, bestaande uit 12 stenen uit de Jordaan. Nadat het volk van Israël dwars door de Jordaan was getrokken het beloofde land in. En Jozua had het gedaan zodat het volk het nooit meer zou vergeten. Hè? Als ze naar dat gedenkteken zouden kijken, dat ze er weer aan zouden denken. Dat ze het ook weer aan hun kinderen zouden vertellen. Zoals de Heere een pad gebaand had door de Schelfzee toen bij de uittocht in Egypte. Zo baande hij een pad door de Jordaan bij de intocht. En daar moeten de Israëlieten steeds weer aan herinnerd worden. De Heere is werkelijk God. Laten we Hem dienen. Hij is onze God. Hij heeft ons dit land binnengeleid. Gilgal, die eerste halteplaats, de eerste plek bij de Jordaan, eerste plek in het beloofde land. En bij de verovering dan van het land is Gilgal eigenlijk steeds de plaats die juist als uitvalbasis dient. Gilgal is de plaats waar het begin lag van het volk in het beloofde land en waar het volk ook steeds weer naar terug moest. Zoals wij ook soms. Steeds weer terug moeten naar het begin, naar de basis, naar waar het allemaal begon. Terug naar Christus. Terug naar het evangelie, zoals de apostelen dat hebben gepreekt, vertolkt hebben. Maar in Gilgal was een cultus ontstaan waarbij God gediend werd op de eigen manier. En het zou zomaar kunnen dat dat gedenkteken daarbij ook nog een rol speelde. Hoe kunnen we soms alles niet vervormen? Kunnen wij ook doen, hè? Dat we God dienen op onze eigen manier, vervormd. Terug naar de basis. Iets soortgelijks was ook gebeurd in Bethel, de tweede plek waar Elia naartoe gestuurd wordt door de Heere. Bethel, de plek waar God gediend wordt met behulp van het gouden kalf. Ooit was de hemel open gegaan in Bethel, bij Jacob. Dat weten jullie wel. Die ladder uit de hemel. En Jacob had die steen die als hoofdsteun gediend had, overeind gezet als gedenkteken. En had hij gezalfd. En juist daar stond nu een gouden kalf. Koning Jerobeam wilde niet dat de mensen naar Jeruzalem zouden gaan om daar de Heer te dienen in de tempel. En hij had toen twee gouden kalveren laten maken. Eentje in Dan, eentje in Bethel. Dan konden ze de Heere dienen. Met behulp van het gouden kalf. En zo gingen ze God dienen op de eigen manier. En de profeet Amos, die uit iets later tijd stamt als Elia, die noemt Bethel en Gilgal in één adem. Ik lees twee teksten voor uit Amos. Amos 4 vers 4. Kom naar Bethel en zondig. Naar Gilgal om veel te zondigen. Of Amos 5 vers 4. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël. Zoek mij en leef. Maar zoek niet Bethel. En in Gilgal moet u niet komen. En u moet niet naar Beerseba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niet worden. Zoek de Heere en leef. En juist hier, in Gilgal en in Bethel, komt Elia. En dan naar Jericho. Nou jongens en meisjes, Jericho kennen jullie denk ik het beste. Jericho, die stad met die hoge en sterke muren. Die stad die het volk Israël nooit zou kunnen innemen. Maar de muren waren gevallen, zonder dat ze ook maar iets hadden hoeven vechten. En Jericho, die had nooit opgebouwd mogen worden. Maar dat was nou precies in de tijd van koning Achab gebeurd. Kunt u lezen in 1 Koningen 16 vers 34. Ene Hiel uit notabene Bethel, die had dat gedaan. Bethel, de plaats van de zonde. En het had hem zijn oudste en zijn jongste zoon gekost. Dus Elia gaat van Gilgal samen met Elisa naar Bethel en dan naar Jericho. Drie plaatsen die allemaal in verband staan met zonde en met het dienen van de Heer op de eigen manier. En juist deze plaatsen bezoekt Elia op zijn laatste reis. En, dat is ook opvallend, juist in deze plaatsen blijken er ook een soort profetenscholen te zijn. Met leerlingprofeten, profetenzonen. Opvallend. Maar misschien moet je je zeggen, juist op deze plekken moet de profetische stem, de stem van de Heere, gehoord worden. En gemeente, daarom laten we niet vluchten uit onze huidige tijd, uit onze huidige plek, omdat het vroeger beter was, of omdat we ergens anders God beter zouden kunnen dienen. En juist hier en nu moet ook de stem van de Heere gehoord worden. Gemeente, laten we niet zozeer verlangen naar vroeger. Laten we niet zozeer verlangen naar godvruchtiger plaatsen. Maar laten we vooral verlangen en bidden om de Heilige Geest. De geest van Elia. De geest van Christus. Met dat al die mensen van vroeger er niet meer zijn, is het niet zo dat de geest die hen bezielde er niet meer is. En die geest kan ons nog net zo goed bezielen. Weet dat de geest van Christus niet verdwenen is met dat hij stierf. Met dat hij ten hemel is gevaren. Maar de geest is juist uitgestort. Gemeente, laten we biddend uitzien om meer van de geest te ontvangen. Elia wil Elisa onderbrengen bij die profetenzonen, nu hij zijn laatste reis maakt. Maar zoals gezegd, Elisa wil van geen afscheid weten. Hij wil er niet eens over horen. Hij wil er niet aan denken om zonder Elia verder te moeten. Hij heeft hem zo nodig. En als dan aan de overkant van de Jordaan het moment dan echt van afscheid echt aangebroken is, en Elia aan Elise vraagt of hij nog iets voor hem kan doen voordat hij wordt weggenomen, dan vraagt Elisa om Elia's geest. Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Dat wil zeggen, mag ik uw belangrijkste erfgenaam zijn om uw werk voor te kunnen zetten? Zoals de oudste zoon een dubbel deel ontvangt om vaders werk voor te kunnen zetten, mag ik zo ook een dubbel deel ontvangen. Het is iets waar Elia niet over beschikt. Wat Elia hem niet kan geven. En het is ook niet zo dat Elisa het direct merkt. Direct zal merken als hij de geest ontvangt. Hij krijgt niet voor niks een teken. Als hij Elia zal zien als hij weggenomen wordt, dan zal hij het dubbele deel ontvangen. En als Elisa iets van die hemelse werkelijkheid zal zien, die pas te zien is als God daar voor je ogen opent, zoals Gehazi later die vurige wagens en paarden ziet, als zijn ogen geopend worden, die paarden rondom Elisa, zo zal ook nu Elisa de geest ontvangen als God zijn ogen opent en die dat weggenomen worden van Elia zal zien. En dat gebeurt, dat hebben we gelezen. Elisa ziet hem, zijn vader. Maar eerst is er, dan het gevoel van verdriet, van gemis. Zijn vader wordt weggenomen. Ook al is het met hemelse majesteit en macht. Zijn vader die als man van het profetische woord in zijn eentje als een heel leger was. En Elisa scheurt zijn kleren vanwege rouw, verdriet. Nu zij zonder hem alleen. En het leven wordt nooit meer zoals het was. Het is een verscheurd leven. En ik denk voor sommigen o zo herkenbaar. Een verscheurd leven. Maar er is een toekomst voor hem en een roeping. Een nieuwe mantel, Elia's profetenmantel. En hij pakt hem en neemt zijn roeping op zich. En hij slaat met die mantel op het water. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En dat is geen vraag van twijfel, maar een vraag die uitdrukt dat zijn kracht alleen maar bij de God van Elia vandaan kan komen. Niet van een andere God, ook niet van Elia, maar alleen van de God van Elia. En voor de andere leerlingprofeten is het ook duidelijk. Vol ontzag zien ze hoe de geest van Elia rust op Elisa. Zo erkennen ze hem als de oudste zoon met de dubbele erfenis. Zoals er bij Elia een pad komt door de Jordaan, het beloofde land uit, weg bij het volk Israël. Zo komt er nu bij Elisa een pad door de Jordaan, het beloofde land in. En zo ontvangt het volk Israël weer een nieuwe profeet. Een profeet met de geest van Elia. Met dezelfde profetenmantel sloeg Elisa op het water. En hij zocht zijn hulp bij dezelfde God als die van Elia. En toen kwam er hetzelfde pad door de Jordaan. Elisa was Elia niet. Maar je zag precies hetzelfde gebeuren. De leerlingen profeten merken aan alles. De geest van Elia is nu de geest van Elisa. En daarna gaat Elisa dezelfde weg terug. Eerst naar Jericho. Dan naar Bethel. En wat blijkt daar dan? De zonde springt levend. Lees me verder in het hoofdstuk. En dan ook nog naar Gilgal, maar dat is dan iets verderop in hoofdstuk 4 vers 38. En gemeente, ook u hebt een roeping. En ik dacht, misschien niet als de oudste zoon met de dubbele erfenis. Maar misschien als een van de andere zonen en dochters. Je kunt je daarvoor misschien zo onbekwaam voelen. Zo zonder een wijze vader of moeder. Maar Elisa moest ook verder zonder Elia. En Jezus' discipelen moesten ook verder zonder hun meester. Maar dat betekende tegelijkertijd op een nieuwe manier met hun meester. Hij liet ze niet als wezen achter. Hij zond zijn geest, de trooster, degene die werkelijk bij kan staan. Ja, en zo was hij niet meer slechts bij hen. Maar de geest van hun meester was ook in hen. Eigenlijk was Jezus nog dichterbij dan eerst. Dichterbij kan eigenlijk niet. In je. Dieper kan ook niet. Maar misschien zeg je nu, hoe kan hij nou echt in mij leven? We zien hem niet meer. We kunnen hem niet meer ontmoeten zoals wij elkaar ontmoeten. We horen en we lezen enkel over hem. Maar gemeente, juist als dat wat we horen en lezen van hem je grijpt, dan gaat er iets van binnen gebeuren. Dan gaat hij in je leven. Eerst leefden de discipelen met hun meester. Maar ze begrepen er niets van. Toen hij niet ging strijden, maar zichzelf gaf om te sterven. Later kwam diezelfde geest in hen. Die geest van Christus. Die dienende geest. Die geest van liefde. Zelfverloochening, zelfopoffering. De geest van nederigheid, zachtmoedigheid. De Heilige Geest. En het veranderde hun leven totaal. En pas na de dood en opstanding van hun meester, bij de komst van de geest, gingen ze hun meester echt verstaan. Toen kwam zoveel van wat hij gedaan, gezegd had, in een heel ander licht te staan. En vooral ook zijn sterven aan het kruis. Het leek zijn ondergang voorgoed. Maar juist toen, en dat zagen ze pas later, pas juist toen werd de zonde, de dood, de duivel overwonnen. En als je dat nu gaat zien, als je van binnen ook gebroken wordt, omdat geen eigen macht en kracht ons redt, maar Gods kracht en zelfopofferende liefde, dan gaat hij in je leven. Gemeente, ik zou zeggen, zeg het Elisa maar na. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En gemeente, dan zal hij een weg banen. Vertrouw daar maar op. Christus is ons voorgegaan. En wij hoeven alleen maar in zijn spoor te gaan. Hij heeft tekenen gedaan. Zondige plaatsen opgezocht. Hij heeft de weg gebaand. Hij heeft ook de weg gebaand door de dood heen. Hij heeft ook de weg gebaand uit de slavernij van de zonde. En gemeente, als je dat gaat zien, wat kan dan je meester dichtbij komen? In je komen. En gemeente, misschien is het allemaal nog maar heel gebrekkig. Begrijp je nog zo weinig? Maar het is de geest die in al de waarheid zal leiden. Niet in één keer, stap voor stap. Verlievelee, mag je steeds meer leren kennen. Steeds meer leren zien. Tot je uiteindelijk die volle betekenis ervan mag zien. Gemeente, het is eigenlijk heel eenvoudig. Zoals Elisa achter Elia aanging, ook door de Jordaan heen, zo mogen wij achter Christus aangaan. Ook door de Jordaan heen. Amen. Laten we gaan zingen. Psalm 115. Vers 7, 8 en 9. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Dus het maakt niet uit of je nou oud of jong bent. Hè? Dat ging het vanochtend ook over. En wat ik ook wel mooi vond in vers 7. Hè? In dubbele maat doen smaken. Ja, toen moest ik even aan het dubbele deel denken. Laten we dat gaan zingen. 115, vers 7, 8 en 9. Laten we samen danken en ook voor elkaar bidden en voorbeden doen. Grote en eeuwige God, U danken wij dat we nooit alleen hoeven zijn. Dat U, de grote Ik Ben, er altijd bent en wilt zijn. Dat U ons leven een bodem geeft, maar dat niet alleen. Dat U ons ook vult met Uw Geest, de Heilige Geest, de Geest van Christus. En zoals Elisa, de Geest die op Elia was, ontving, zo bidden we. Mogen wij ook erven in die Geest. Schenkt U ons er steeds meer van. En geef dat Christus steeds meer in ons zal gaan leven. Dat we werkelijk christen zijn. Dat we werkelijk U vertegenwoordigen op deze aarde. We bidden. Komt U ons te hulp met Uw Geest, zodat wij onze roeping vervullen. Zodat wij allemaal kleine profeten mogen zijn. We danken U voor Uw woord. We danken U voor de zegen die U er doorheen geeft. Ook voor de bemoediging. Ook voor deze tijd waarin wij leven. De plek waar wij leven. We hoeven nergens alleen te staan. Altijd met U. En met U kunnen we overal zijn. Zelfs in plaatsen als Gilgal en Bethel en Jericho. We bidden om vaders. We bidden om moeders. Geestelijke vaders. Geestelijke moeders. Dat anderen bij de hand genomen worden. Geleid worden. We ontvangen elkaar uit Uw hand. We mogen elkaar leiden, steunen en bemoedigen. En ook vermanen als dat nodig is. En we bidden dat dat ook meer gestalte mag krijgen. We bidden voor de kerkenraad, die in het bijzonder leiding mag geven. Die een bijzondere vadertaak mag vervullen. Geef dat ze zelf voortdurend dicht bij U zullen leven. Open oor, open hart zullen hebben. En zullen zijn zoals U bent. Sterk hen ook dominee Tramper. Mogen we zo met elkaar achter u aangaan. Het spoor van Christus volgen. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Omdat ze zo meteen weer alleen thuiskomen. En die steeds zo dat gemis van hun man of vrouw ervaren. We bidden. Wees hen troostvol nabij. Dat ze echt mogen merken dat u er bent. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor alle zendingswerk. We bidden voor de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond, waarvoor we onze gaven mochten geven. Zegen het werk dat zij mogen doen. Zegen Marieke in Afrika. We bidden steeds om nieuwe moed. We bidden om veel vrucht ook op haar werk. U weet dat het soms ook best moeilijk is in zo'n andere cultuur. We bidden voor Ernst en Johanna en hun kinderen in Israël. Wees nabij. Ze zijn in zo'n andere situatie terechtgekomen dan toen ze vertrokken. Er is zoveel spanning steeds weer. En alles en iedereen heeft zijn gedachten erover. Heel de wereld bemoeit zich ermee. Maar geef dat er mensen gewonnen mogen worden voor koning Jezus. We bidden voor familie Dandas van de Berg in Libanon. Zegen hen. Zo'n moeilijk land ook. Tegelijkertijd, waar u bent, kunnen wij zijn. We bidden voor familie Roest Oskam in Thailand. Zegen het werk wat ze mogen doen. Ja, laat ze veel vrucht ook op hun werk mogen krijgen. We bidden voor alle in Roemenië die daar mogen werken. Adriaan Stan, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen. Titu, Aurel en Ion. Ja, zo zijn er zoveel die in uw dienst werkzaam mogen zijn. Wees rijk met uw geest aanwezig. Zoals u was met uw geest bij Elia. En later bij Elisa. We bidden voor vaders en moeders van degene die werkzaam zijn in de zending. En ook andere familieleden. Zo zijn er heel wat mensen die banden hebben met iemand die ver weg in uw koninkrijk werkzaam is. Soms is dat best lastig. Zoon of dochter, broer of zus, neef of nicht, zo ver weg. Met alle moderne middelen die er zijn, kunnen ze toch veel dichterbij zijn dan in het verleden, maar toch ver weg. En we bidden steeds om ook de liefde om hen af te staan aan u. Zoals Elisa ook helemaal zijn ouderlijk huis verliet om in dienst te staan van u. We danken u ook voor de zegen die u juist daardoorheen geeft, dat kinderen en familieleden werkzaam mogen zijn in uw koninkrijk. Wat is er mooier dan dat? We bidden om uw zegen over de bezoekers die komen hier als de kerk open is. We bidden om uw zegen over de gesprekken. Ja, dat ze als ze hier zijn in dit kerkgebouw toch ook iets mogen merken wat het is om in uw huis te zijn. Om u te ontmoeten. Zo bidden we voor elkaar. U kent ons allen. U kent alle moeite en zorg. Maar ook alle blijdschap en vreugde. Want wat geeft u ook veel. Wat zijn er veel zegeningen. Geef ons steeds ook oog daarvoor dat we die mogen zien. Dat we u daar de dank en de lof voor toe mogen brengen. We bidden en danken u zo. Hoor ons gebed. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we de slotpsalm gaan zingen. Psalm 134 in zijn geheel. Loof, loof nu aller Heeren, Heer, gij zijne knechten. Geef hem eer. Nou, en ik hoop dat u zich bij knechten allemaal inbegrepen mag voelen. En we mogen elkaar ook de zegen toezingen. Psalm 134, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, ga van hier, achter Christus aan, volg uw roeping en strek u uit naar de zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.